Tot het woord. En het woord is leren van Jezus, dat is de thema. Leren van Jezus. En de subtitel is rust vinden. En voor degenen die dat willen, kunnen, die mogen met mij opslaan. Matteüs 11. Matteüs 11, vanaf vers 25 tot 30. De Heer Jezus die heft aan, dat betekent hij begint te spreken. Te dien tijde hief Jezus aan en hij zei: Ik dank u, Vader, Heer van de hemel en de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar aan kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als we vers 25 nog een keer lezen. Te dien tijde hief Jezus aan en hij zei: Ik dank u, Vader en Heer van de hemel en de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. Heeft God iets tegen wijzen en verstandigen, is de vraag. Heeft God iets tegen wijzen en verstandigen? En zo ja, waarom dan? En zo nee, wat bedoelt Jezus dan? Nou, als we deze uitspraak op de juiste manier willen verstaan, moeten we eigenlijk een aantal versen daarvoor ook behandelen. En dat zijn de versen 16 tot en met 24. En daarin geeft Jezus weer waarom de mensen zo'n slechte respons hebben gegeven op zijn onderwijs. Jezus heeft het daar over de negatieve respons van zijn tijdgenoten. En er is bij ons een gezegde en dat luidt: het is niet goed of het deugt niet. Met andere woorden, het is eigenlijk nooit goed, wat je ook doet. Het is niet goed of het deugt niet. En dat is kort gezegd de beoordeling en de respons van Jezus samengevat. Johannes de Doper, een grote man, een charismatische persoonlijkheid, die at niet en hij dronk niet. Dat wil niet zeggen dat hij geen eten at en dat hij helemaal niet dronk, maar hij vastte veel. Hij vastte veel. En hij dronk geen sterke drank. En wat zeiden ze van Johannes de Doper? Hij is bezeten. Hij heeft een boze geest. Dat is niet normaal. Geen wijn drinken. Zoveel vasten als hij doet, is niet normaal. Toen zegt Jezus, en toen ben ik gekomen, de Zoon des mensen. Ik at wel, normaal. En ik dronk ook wijn. En wat zeiden ze van mij? Een vraatzuchtig mens, een wijndrinker, en er komt nog wat achter, een vriend van hoeren en tollenaren. Met andere woorden, Johannes was niet goed, Jezus was ook niet goed, wat ze deden maakte niet uit. Ja, ik heb hier geschreven: hij was een vraatzuchtig mens en een wijndrinker. Oké. En in het licht van deze onwillige, hoogmoedige houding van ontwikkelde mensen moeten we vers 25 verstaan. De mensen hadden een vooringenomen perceptie, een ongezeggelijke houding, een arrogante houding van wat hij ook zegt, hij hoeft ons niets te vertellen. Want wij weten het. Wat denkt die pummel uit Nazareth wel? Wat denkt die gestoorde Johannes de Doper wel? In dat licht moeten we het verstaan. En daarom zegt Jezus: Vader, ik dank u wel dat u het voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. Welke wijzen en welke verstandigen? De wijzen en verstandigen in eigen ogen. Ik zou een paar hele lelijke Amsterdamse woorden eraan toe kunnen voegen, maar dat mag niet. Ik mag ze zelfs niet eens denken, maar soms houd je dat niet tegen je gedachten. Maar ze waren arrogant. Wijs in eigen ogen. Daarom missen ze de bijzondere openbaringen van God. Maar kijk dan aan wie hij wel het openbaart. Aan kinderen. U heeft het aan kinderen geopenbaard, zegt Jezus. Dat is interessant. En ik heb hier geschreven, ik zal het 2 keer herhalen. We moeten onthouden en verstaan dat ons hart belangrijker is dan ons verstand. We moeten onthouden en verstaan dat ons hart belangrijker is dan ons verstand. Want ons verstand zegt God helemaal niets. Onze wijsheid maakt op God geen enkele indruk, niets. Bovendien, als je een goed verstand hebt, kun je niets aan doen. Dat heb je gekregen van je ouders met je geboorte. En de een heeft nu eenmaal heel veel verstand en de ander wat minder. Ja, ik zei in de gemeente hiervoor, hier zitten allemaal intellectuelen, maar niet in elke gemeente. Hier ook trouwens. Ik hoor geen amen. Zie je, dat is een teken van wijsheid en verstand. Ja. Maar het is aan kinderen geopenbaard. Moet je dan kind zijn? Onnozel als een kind? Nee. Wat is een eigenschap van een kind wat heel bruikbaar is voor de Heilige Geest? Daar komen we nog op terug. Ik heb geschreven, God is niet onder de indruk van onze menselijke wijsheid en ons verstand. En al helemaal niet als dat verstand hem in alle toonaarden logend en wegredeneert. Het is daarom ook niet voor niets dat Petrus dit schrijft. Ik vind het zo mooi. Omgord u allen jegens elkaar met nederigheid, want God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Omgorden was vroeger je riem omdoen, je shirt, dat was een lang shirt, tot aan je enkels optrekken, omgorden en je kon lopen, je kon in beweging komen. En nu zegt Petrus, omgord je naar elkaar, kom in beweging naar elkaar met nederigheid. En ik heb al eerder gezegd, als de kerk dit zou verstaan, nederigheid, echte nederigheid, man. Wat zou de kerkgeschiedenis er anders hebben uitgezien? Maar deze les hebben we niet gepakt. En daarom zegt Jezus, wie zichzelf nu gering zal achten als een kind, dus gering, die is groot. En we gaan het lezen in Matteüs 18. We moeten het maar lezen, want er staat het heel mooi weergegeven. Want er was weer een hele interessante discussie. Wie de meeste was, de grootste in het Koninkrijk van God, waar je al niet druk om kan maken. Matteüs 18, vers 1 tot en met 4. Op dat ogenblik kwamen de leerlingen bij Jezus. En ze vroegen, wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En hij riep een kind tot zich, plaatste dat in hun midden en hij zei, voorwaar ik zeg u, wanneer u zich niet bekeert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Prachtig. Weet je, een kind, een echt kind, leert altijd. Want een kind ziet zichzelf als een gering iemand. En als het een beetje verstand heeft, dan luistert het kind, zodat het kan leren. Want het acht zichzelf gering. Maar de opgeblazen, de zelfingenomen, intellectueel, de persoon die denkt dat hij het allemaal wel op een rij heeft, en Nederland telt er velen, die kan niet ontvangen. Want wie moet hem wat leren? Hij weet het toch allemaal? Kijk maar naar de politiek. Iedereen weet precies hoe het zit. En we zijn zo verdeeld als maar kan. Maar Jezus zegt, nee, dat is de verkeerde houding. Je moet nederig zijn. Jezelf gering achten. Daarom zegt Paulus, als ik zwak ben, ben ik sterk. Want wat gebeurt er als je zwak bent? Ben je ontvankelijk. Als je sterk bent, heb je niemand nodig. Je kunt het wel. Kijk maar naar kinderen. Maak voortdurend ruzie met papa en mama. Voortdurend discussies. Maar alweer als ze griep hebben, 39, 40 graden, dan kruipen ze bij papa en mama en hebben ze papa en mama nodig. En dat is de houding om te leren. God wederstaat de hoogmoedige, zegt Petrus, maar de nederige geeft die genade. Weet u, hoogmoed is zo'n afschuwelijke, verschrikkelijke eigenschap. En we hebben er allemaal last van tijd tot tijd, of last van gehad. Maar het is iets verschrikkelijks. Hoogmoed. Wie kent er... Ja, ik ga toch vragen. Wie kent er arrogante mensen die zo arrogant zijn, dat je er helemaal de kriebels van krijgt? Arrogante mensen. Zelf ingenomen mensen. Ik ken ze. Het zijn verschrikkelijke mensen. Ik vind het afschuwelijke mensen. Die er ook nog eens naast zitten, maar met zo'n arrogantie ernaast zitten, dat je... Nou goed, niet afdwalen. Wat is het tegengestelde van nederigheid? Hoogmoed, toch? Arrogantie, hoogmoed. En... We gaan een stukje tekst lezen en daar komt tot uitdrukking wat er met hoogmoed gebeurt. En we vinden het in Jesaja 14. Jesaja 14 en dan gaan we lezen vanaf vers 12. En ik heb het al gezegd, ik denk dat hier de val van Lucifer beschreven wordt. Maar kijk hoe dat tot stand komt. En hoe hoogmoed voor de val komt. En Jesaja onder inspiratie van de Heilige Geest zegt, hoe bent u uit de hemel gevallen, u morgenster, zoon van de dageraad, hoe bent u ter aarde geveld, overweldiger der volken? En u overlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. En wat is het resultaat? Integendeel, zegt God, in het dodenrijk wordt u neergeworpen, in het diepste der groeven. Wie u zien en beschouwen, u die letten op u, is dit de man die de aarde deed sidderen. En nu zijn er uitleggers en ook de liberalen, de vrijzinnigen, die komen... En die zeggen, nou dat gaat hier over de koning van Babel. Nou, het hele hoofdstuk gaat over de koning van Babel. Absoluut. Maar deze drie versen gaan niet over de koning van Babel. Niet. En ik probeer het uit te leggen waarom het niet over de koning van Babel gaat. U heeft de tekst nog een beetje in uw hoofd, hè? Kent u een koning in de Bijbel die uit de hemel is gevallen? Niet allemaal tegelijk. Kennen wij een koning... die uit de hemel is gevallen. Heeft de Bijbel het erover? Kennen wij in de wereldgeschiedenis een koning die uit de hemel is gevallen? Niemand. Maar deze koning is uit de hemel gevallen. Hoe wordt hij genoemd, deze koning? Morgenster. Is de morgenster een mens? Een morgenster is een engel. En we gaan het onderbouwen, want we moeten alles onderbouwen. We gaan daarvoor naar Job, hoofdstuk 38. Job, hoofdstuk 38. En dan vanaf vers 4. En God geeft Job antwoord op zijn klacht en op zijn bezwaren. En hij doet dat door... retorische vragen te stellen. En dan zegt God tegen Job, Job, waar was je toen ik de aarde grondvestte? Waar was je, Job? Vertel het als je inzicht hebt. Job, wie heeft over haar, over de aarde, de afmetingen bepaald? U weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Dat is dichterlijke taal, hè? God heeft niet met een meetsnoer gemeten. Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. Hier staat het. De aarde wordt geformeerd. Waren er mensen toen God de aarde schiep? Nee, die waren er niet. Maar er waren wel morgensterren. En ze jubelden en juichten en ze worden zonen van God genoemd. Morgensterren zijn engelen. De persoon, het wezen in Jesaja 14, wordt uit de hemel geworpen. Hij wordt morgenster genoemd en zoon van de dageraad. En wat is dageraad? Dageraad is de periode tussen de nacht en de dag, als het langzaam dag wordt, het daglicht langzaam binnendringt in de duisternis, dat is de dageraad. De zoon des dageraads, dat zijn de zonen Gods die bij het begin aanwezig waren. Het gaat over de val van Lucifer in Jesaja 14. Nog een argument. Ik heb hier geschreven, het is wel heel ver gezocht door aan te nemen dat een Babylonische koning de aspiratie had om boven de sterren Gods zijn troon te vestigen en zichzelf aan de allerhoogste gelijk te maken. Allereerst geloofden de Babylonische koningen niet in de allerhoogste. Dat paste niet in hun godsidee. En ze kenden de God van Israël ook niet. Maar deze persoon in Jesaja 14 vers 12 tot met 15, die overlegt in zijn hart om zich aan de Allerhoogste gelijk te stellen. Maar ik verzeker je, in de tijd van Jesaja wist de koning van Babylon absoluut niet wie de Allerhoogste was. Ze hadden hun eigen goden. Dus het gaat hier om Lucifer. Nog één zijstapje naar Ezechiël 28. Ezechiël 28. Daar wordt het nog duidelijker. Dus in Jesaja 14 gaat het eerst over de koning van Babylon, maar het gaat ook over een metafysisch wezen. En dat is Satan zelf. En datzelfde geldt voor Ezechiël. Daar gaat het over de koning van Tyrus, de vorst van Tyrus. Maar het gaat ook over Lucifer en over zijn val. En we lezen in Ezechiël 28 vanaf vers 14. We gaan het niet helemaal behandelen. Daar staat, u was een beschermende serub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven, u was op de heilige berg der goden. Daar heb je die berg weer, die zie je ook in Jesaja 14. U wandelde te midden van vlammende stenen. Onberispelijk was u in uw wandel, vanaf de dag dat u geschapen werd. Hé, dit wezen is geschapen, is niet geboren. Totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel bent u vervuld geraakt met geweldenarij en u kwam tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en ik deed u weg, gij beschuttende serub, van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt u ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp ik u neer. Bom, hier staat het weer. Dit wezen wordt ter aarde neergeworpen. Wat was het voor wezen? Een beschermende engel, een beschuttende serub. Er staat, als je verder leest, in Ede was u, Gods hof. Geloof me, de koning van Tyrus is nooit in Ede geweest. Daar waren Adam en daar waren Eva. Adam en Eva en de slang, Satan. De beschuttende serub, die in Ede was, die geschapen werd. Dat hemelwezen is ter aarde geworpen. En dat lezen we ook in Jesaja 14. Maar wat is het punt? Wat bracht dit wezen dat in de hiërarchie, zeg maar, eigenlijk onder God kwam? Hoogmoed, was niet voldoende. Zijn positie vlak onder God, hij wilde aanbidding. Hij was trots. En dat is iets waar God niets mee kan met trots en hoogmoed. Is ook misplaatst bij zijn kinderen. Ja. In vers 27 van onze tekst lezen we dat God bepaalt aan wie hij zichzelf zal openbaren. Maar ik zei al, in de andere gemeente ook, het is niet dat God in de mine mutte met ons speelt. In de mine mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas, ik openbaar me aan Kees. Kees en Massel. Zo werkt God niet. God werkt met het hart van mensen. Hanani, de profeet ten tijde van koning Asa van Juda, die sprak tot Asa toen Asa een stommiteit had begaan. En hij zei tegen Asa, Asa, de ogen van God gaan over de hele wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Niet het verstand, het hart. Want het hart, dat is het diepst van ons wezen. Dat is wie we eigenlijk ten diepste zijn, met al ons lekker gebrek. Gaat ons hart echt uit naar God? Asa, Asa, zegt Hanani. De ogen van God gaan over de hele wereld. En hij kijkt wier hart naar hem uitgaat. En als er iemand is wiens hart naar hem uitgaat, die staat hij krachtig bij. Wat zei God tegen Samuel? Samuel, wat denk je? Ik heb hem verworpen. Ja, hij is groot, die man. Ja, hij is machtig. Hij heeft uitstraling. Hij heeft charisma. Tegen hem kijken de mensen op. Maar ik heb hem verworpen. Want ik zie het hart aan. Dacht je dat Nathanael onder de vijgenboom, dat het toevallig was dat Filippus hem riep? God had al langs zijn hart gescand. Als Nathanael naar Jezus komt en Filippus heeft hem meegenomen. En daar komen ze aan en Jezus die kijkt naar Nathanael en die zegt, waarlijk, een Israëliet in wie geen bedrog is. Maar goed, Nathanael, die is sceptisch en die denkt, ja wacht eens even, hij kent me helemaal niet. Wat moet hij eigenlijk, wat bedoelt hij? Is dit stroop, probeert hij me te manipuleren? Dus hij zegt, van waar kent u mij? Nathanael, zei ik al, is een goede Amsterdammer. Wat moet je? Wat moet je nou? Je kent me niet eens. En hoor wat Jezus zegt. Voor Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. En kijk dan naar de reactie van Nathanael. Dan zegt hij niet nou en. Hij zegt, mijn Heer en mijn God, u bent de koning van Israël. Want wat gebeurde er onder de vijgenboom? Nathanael zat onder de vijgenboom. Hij zat daar. Mark heeft ervaring, dus ik kan rustig even zitten, zo goed voor mijn benen. Zo, ik ben even Nathanael. Ik zit onder de vijgenboom. Probeer je een vijgenboom voor te stellen. En ik zit onder de vijgenboom. Wat deed Nathanael onder de vijgenboom? Behalve zitten. Hij was in gesprek met God. Hij deelde zijn hart. Misschien zei hij wel, Heer, hoe lang duurt het? Waar blijft die Messias nou, die u beloofd hebt? Want we zijn al zo lang onderdrukt door de Romeinen. Waar is de Messias? Heer, waar is die? En wat God ziet in het verborgene, zegt Jezus, dat communiceert hij naar Jezus. Want ze zijn één. Ik ben in de Vader, zegt Jezus, en de Vader is in mij. Dat is één denktank, dat is één geheel in de geest. Dus hij hoorde dat. En eigenlijk zei Jezus tegen Nathanael, Nathanael, alles wat je gedeeld hebt, veilig onder je vijgenboom, maar niemand het hoorde. Ik was daar, ik ben ervan op de hoogte. Daarom reageerde Nathanael zo. Als u straks naar huis gaat, of jij of ik, is God daar ook. Vraag me niet hoe die het doet, maar hij is er. Hij is er. Ik kan uit ervaring spreken zelfs. Hij is er. Maar vraag me niet hoe het zit, want dat kan ik niet vertellen. Nou, let op. 1, 2. Ah, het gaat nog, hè, oma? Het gaat nog. Vroeger ging het een stuk sneller. Vooral als er gras was. Maar snappen we dit, verstaan we dit? God ziet het hart aan. Het hart is wat telt. De grootste analfabeet die kan een zuiver hart hebben. De grootste intellectueel kan een zuiver hart hebben. En God werkt met het hart. Niet met het verstand. Maakt op God geen indruk. Echt niet. Doe niet stoer naar God. Kom niet met suggesties. Zeg niet, God, als ik u was, zou ik. Mag je wel zeggen hoor. Als grap. Goed, we worden opgeroepen om tot Jezus te komen. Ook, heb ik geschreven, als we vermoeid en belast zijn, of juist. En dan belooft Jezus ons iets, dat is heel belangrijk. Hij belooft dat hij ons rust zal geven. Maar let wel op hoe we komen. Als we tot Jezus komen, dan is dat niet gewoon naar hem toe lopen of bidden. Jezus zegt, als je tot mij komt en je wil rust vinden, wat moet je dan doen? Dan moet je mijn juk op je nemen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat is het juk van Jezus? Dat is het onderwijs van Jezus. En welk juk moet je dan afleggen? Het juk van de Farizeeën. Die hadden de leer en de wet zo hysterisch uitgebreid, dat was gewoon niet meer aan te voldoen. Jezus zegt ook, jullie beladen de mensen met regeltjes, overleveringen. Die mensen gaan gewoon door hun hoeven. Dat zijn die niet hoor, maar bij wijze van spreken. Ze trekken het niet. En zelf raak je ze niet met een vinger aan, al die regeltjes. Maar je legt ze wel op de mensen. Dat was het juk van de Farizeeën. Jezus zegt, weg met dat juk. Neem mijn juk op je. En als je wil weten wat het betekent, denk dan even over de Sabbat. De Sabbat werd door de Farizeeën tot een vloek gemaakt. Je kon niks meer doen op Sabbat, je kon nog net ademhalen. En dat was het. En Jezus die laat zien waarom die Sabbat bedoeld is. Je mag genieten, je mag tot rust komen. Zelfs je vee, je slaaf, je slavinnen, je werknemer zouden we zeggen. Je mag lekker uitrusten, geniet er nou van. Dat is het juk van Jezus. En wij worden ook opgeroepen in onze tijd om zijn juk op ons te nemen. En welk juk moet ik dan afleggen? Nou, mijn eigen wijsheid, mijn eigen visie. Ik heb er vaak naast gezeten. Met mijn eigen wijsheid. Ik heb dingen stellig beweerd. Ik wist dingen zeker. Totdat het niet zo was. Huh? Je moet heel voorzichtig zijn hè, met mensen, hoe noem je dat, arresteren en voorleiden en veroordelen, toch? Heel precies, want je zit er zo naast. Dus ik moet het juk, mijn eigen visie, mijn eigen kijk op de wereld, moet ik durven afleggen. En het onderwijs van Jezus nemen en toepassen in mijn leven. Spreuken 4. Vertrouw op de Heer met je hele hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, want God is wijzer. God ziet veel verder. Weet u, ik wil u niet beledigen, ik wil jou niet beledigen, ook de kijkers thuis niet, mezelf al helemaal niet. Maar wij zijn zo verward in ons denken. Wij zijn zo beperkt in ons denken. Wij zijn ook nog eens door de zonde aangetast in ons denken en we worden beïnvloed in ons denken. Door de wereld. En zeg niet, dat heeft op mij geen invloed. Die mensen van het bruine drankje maken nog steeds miljarden, investeren ze om reclame te maken. Waarom? Omdat we beïnvloedbaar zijn. Bepaalde schoenen waarmee je kan vliegen. Wordt nog steeds reclame voor gemaakt. Waarom? Omdat we beïnvloedbaar zijn. Nu moet er een nieuwe president gekozen worden in Amerika. Daar gaan miljarden in om. Waarom? Omdat we beïnvloedbaar zijn. En dat is het juk van de wereld, wat ze op ons willen leggen. En Jezus zegt, vergeet dat, neem mijn juk op je. Neem mijn juk op je, leer van mij. Ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. En wat is het heerlijk als je echt nederig bent. Weet je dat dat heerlijk is? Echt hè, ik bedoel niet gemaakt. Echt nederig. Dat jullie haan, Kees zijn haan, mijn haan, niet altijd meer koning hoeft te schreeuwen. Dat je gewoon kan zeggen van, je hebt gelijk broer, ik zat ernaast. Of zus had ik het nog nooit bekeken, wat interessant dat je me dat vertelt, dat heb ik nog nooit zo gezien. Nederig, je hoeft alleen maar je best te doen. He, als er straks iemand naar me toe komt naar de dienst van, nou Jan, je hebt wel je best gedaan, maar je haalt het niet bij die en die en die en die. Who cares? Ik sta hier niet voor mezelf. Mag ik er ook zo eentje, Sam? Ja. Straks. Ik sta hier niet. Het gaat om de eer van God. Het gaat om de waarheid van God. Het gaat om leefregels. Wil je tot rust komen in je ziel? Neem het juk van Jezus op je. Leer van hem om zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Wat is dat heerlijk als je echt nederig wordt? Even goed op het klokje kijken. Ja, we gaan afronden. Ik kom uit een aantal mannenculturen. Militaire dienst. Voetbalwereldje. Allemaal macho's. Allemaal mannenculturen. Allemaal bluffers. Allemaal veel geschreeuw. Prik er dwars doorheen. Wat een opgeblazen zootje. Altijd maar bluffen de een tegen de ander. De een is nog groffer dan de ander. De een is nog gevatter dan de ander. Wat een vermoeiende wereld is dat. Het is zelf vermoeiend. Wil je niet weten. Wees ontspannen. Zeg ik doe mijn best. En aan het einde van de dag ik heb mijn best gedaan heren. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik ga lekker slapen. Volgende dag sta je weer op. Je hoeft de wereld niet te redden. Het is een periode geweest dat ik dacht dat ik echt wel heel belangrijk was. Ligt ver achter me hoor. Als ik wegval, dan is het een beetje verdriet natuurlijk. Denk ik. Maar de wereld gaat gewoon door. De Verenigde Naties gaan niet in spoedberaad. De Europese Unie laat het koud. Maar weet je, het mooie is wel. Ik sta opgetekend in het boek van het leven. Ik heb een toekomst. Lees Psalm 2 nog maar eens. He? Goed. Heerlijk. Had ik nog iets heel belangrijks? Oh ja. Hier, wat heerlijk als uw, jouw of mijn haan niet altijd koning hoeft te kraaien. Wat een zegen als we onszelf leren zien zoals we zijn in het licht van de openbaring. Mensen van stof, volkomen afhankelijk van zijn voorzieningen, gunstbewijzen en genade, ook in onze dienst aan God en mensen, want zonder hem kunnen wij niets doen. Johannes 15. Nou, als we dit werkelijk leren met behulp van Gods geest, moet je kijken wat je een stressje onderweg kwijtraakt, dat je echt nederig wordt en dat je weet, ik hoef alleen maar mijn best te doen, ik hoef alleen maar God te behagen, ik hoef geen mensen te behagen, want morgen bewierokers je en overmorgen dan moet je voor je leven rennen. Dan lig je uit de gratie. Ja, leer van hem. Vader, dank u wel dat we mogen leren van Jezus. Die heeft beloofd, neem mijn juk op je. Leer maar van mij, ik ben zachtmoedig. Ik ben nederig van hart. En dan zal je rust vinden voor je ziel. Vader, mogen we dit allemaal leren. Elke dag een beetje. Totdat we kunnen zeggen ja, amen. Onze ziel is tot rust gekomen. Amen.